STA NLTL Hotel Tally Mosca. Vanuit de VS melden ze nog een keer dat de ARIS activiteit met SSTV inderdaad start op 14 juli. Alleen ze hadden aanvankelijk zitten vertellen dat dat 's morgens al ging starten, maar dat gaat niet lukken vanwege het vertrek van de Action 4 missie met een Crew Dragon bij het ISS aan het begin van de middag, rond 13:05 of zo onze tijd. En daarom moest het begin van de uitzending van de slow scan activiteit verschoven worden naar het eind van de middag. Of het begin van de avond, 18:05 of zo. En er zijn ook andere tijden, iets eerder, maar ergens rond die tijd. Dus eind van de middag, begin van de avond, beginnen de slow scan TV plaatjes, uitzendingen. En dat is eigenlijk ter herdenking van de Apollo-Soyuz missie. In 19, waar was het, 75 als ik me goed herinner. En ook de STS-51F Space Shuttle missie, omdat tijdens die vlucht van de shuttle voor het allereerst slow scan plaatjes werden uitgezonden op amateurfrequenties. Dus vandaar, er komen dus weer 12 foto's door de Russische club opgezet. En die worden dan uitgezonden op 145-800 vanuit het ISS. Met slow scan mode PD120. En die kun je dus prima ontvangen. Dat is een keihard signaal. 145-800 downlink. En met allerlei slow scan software. Voor alle modes moet je die. Alle opleidingssystemen. En moet je die goed kunnen ontvangen. Nou. Het gaat dan een week duren zoiets. En dan stopt het op zondag 20 juli rond 20:00 s'avonds onze tijd. Dus begin op maandag 14 juli, eind van de middag, begin van de avond en dan tot en met zondag 20 juli rond 20:00 onze tijd. De hele week slow scan plaatjes, 12 stuks die afwisselend worden uitgezonden, dus die moet je toch wel eens mee kunnen pakken. Je wordt ook uitgenodigd ze dan te uploaden naar een site op internet. Dan kan iedereen ze achteraf alsnog bekijken. Ja, zoals al vermeld eerder is het Amsat Space Symposium en de jaarvergadering van Amsat USA te verwachten in oktober 16 tot en met 19 in Phoenix, Arizona. Als je daar naartoe wil, dan kan dat. Je kunt je vanaf nu aanmelden. En als je op tijd aanmeldt, voor 15 september, dan krijg je nog $20 korting in totaal. Nou, wordt een groot toestand natuurlijk, met heel veel activiteiten dagenlang. Dus als je daar naartoe wil, dan kun je daar nu al op voorbereiden. In de VS kunnen scholen zich weer aanmelden voor ARIS-verbindingen met het ISS voor de periode 1 januari tot en met 30 juni volgend jaar. Maar ik dacht dat voor Europa een ander schema geldt, dus daar hebben we even niks aan op dit moment. Dan een verhaaltje over de CubeSats die door Amsat nu worden ontwikkeld. Te beginnen met de Golf-serie en dan Golf T als allereerste. Golf TEE, 3-unit CubeSat. Waar allerlei technieken worden uitgeprobeerd. En nu gaan ze ook voor het eerst dus heel erg uitgebreid met SDR aan de slag. De meeste amateursatellieten hebben nu natuurlijk gewoon hardware, radioapparatuur voor uplink en downlink. Maar ja, dat is natuurlijk maar beperkt, omdat het een vaste combinatie is van een ontvanger op één frequentie, zender op de andere frequentie en dan voor één bepaalde mode. En dat is het dan. Er is niks aan te veranderen, dat is niet flexibel. Nou, maar met SDR, software gestuurde radio, is dat natuurlijk veel flexibeler. Dan kun je een heleboel leuke dingen doen. En dat is wat ze nu gaan uitproberen. En die Golf T, helemaal SDR. Nou ja, bijna helemaal, want ze willen de downlink ook op 10 gigahertz hebben. En dat kan die SDR zelf niet meteen aan, dus dan moet er nog wel ergens een converter hebben, of een transverter. Dus daar zit nog wel een beetje hardware bij. Maar voor de rest, alles software gestuurd, voor alle modus, alles heel flexibel. Met een soort matrix om de verschillende zend- en ontvangkanalen door te verbinden met de verschillende antennes die beschikbaar zijn. Alles software gestuurd en de apparatuur zelf, de SDR, is een E310 USRP van Atlas Research. Kwalitatief zeer goede SDR apparatuur. En daarmee kunnen ze dus twee zendkanalen en twee ontvangkanalen gebruiken tegelijkertijd en verbinden met verschillende antennes. En dan kunnen ze vanuit de boordcomputer alles aansturen en omschakelen en alle modus maken die je maar kunt bedenken. Ze willen ook digitale modus gaan maken tot 1 megabit per seconde. En verder natuurlijk gewoon AM, FM, SSB, CW, nou ja, noem het maar op. Sowieso natuurlijk 5 gigahertz uplink en 10 gigahertz downlink zal een van de relaissystemen gaan vormen, maar ook andere frequenties zijn mogelijk. Wordt alleen beperkt door de antennes die ze hebben, maar niet door de apparatuur. Zeer flexibel allemaal. Dus dat belooft wat. En dan gaan ze dus mee experimenteren in die eerste golftestsatelliet. Daar wordt natuurlijk nog aan gebouwd en zo en getest. Verder gaat het natuurlijk helemaal met Linux software en met GNU Radio. En dat heeft zo'n leuke effecten, want dan kun je allerlei flows genereren met GNU Radio Companion. En dat kan dus allemaal op de grond bedacht en getest worden. En als het dan goed functioneert, is het een kwestie van uploaden en dan kan het meteen gebruikt worden. Mocht er dan toch iets fout zitten, nou ja, dan kun je gewoon een nieuwe versie uploaden die dan wel goed werkt. Hè? Dus dat belooft wat voor de toekomst. Heel veel nieuwe mogelijkheden met de radioapparatuur. Heel flexibel. Goed, verder. ARIS-verbindingen. Ja, er zijn natuurlijk afgelopen week nog de nodige ARIS-verbindingen gemaakt met of door de bemanning van de Axiom 4-missie. Ja, die verschillende astronauten, vooral Polen, Hongarije en India natuurlijk. En dat is allemaal goed verlopen. En nu is het even stil. Er worden geen nieuwe ARIS-verbindingen gepland op korte termijn, want ze hebben het even druk met van alles. Namelijk ook weer een wisseling van de bemanningen die weer aan zitten te komen en ook baancorrecties die nog uitgevoerd gaan worden. Dus het is even geen ARIS op dit moment. Gaat wel weer komen, maar nu even niet. Met commerciële satellieten zijn ze ook allerlei leuke experimenten aan het doen. En er is nu een satelliet van Telesat Leo 3, die gebruikt wordt zelfs op Q-band, oftewel 38 tot 39 gigahertz. Niet te geloven, zeer hoge frequentie. En daar hebben ze met een grondstation in Engeland mee geëxperimenteerd, van Chilbolton Observatory. En die heeft ook een schotel van 25 meter. En daar hebben ze zo'n Q-band apparatuur ontvanger en gemonteerd en daar zijn ze dan mee aan het spelen. Dus de uplink was in KA-band, dat is ook al boven 10 gigahertz en dan de downlink bij 38 gigahertz. Dus dat wordt ook al aardig spannend op die hoge banden. Maar dat werkt dus kennelijk ook al. wie weet kunnen we daar als amateurs ook nog iets mee. Nou, verder de Tevel-satellieten uit Israël. We hadden vorige week nog net gezien dat daar nog niks mee gebeurd was. Alleen telemetrie-uitzendingen. Maar net daarna op maandag, afgelopen maandag, werd dus voor het eerst een van de FM-repeaters ingeschakeld. Namelijk van Tevel 2-3. Voor 3 dagen in bedrijf gesteld om eens even te testen. Nou, de rapporten leken erop te wijzen dat het squelchniveau een beetje erg hoog was ingesteld. Dus hebben ze hem een dag later even uitgezet om het squelchniveau bij te stellen. En de volgende dag weer ingeschakeld. En zo bleef hij nog even werken. Dus in totaal 3 dagen. En dat was best wel succesvol. Hoewel het wat variabele rapporten waren afhankelijk van de richting waarin de satelliet zat, waren de signalen soms beter of juist slechter. En ook de frequentie leek niet helemaal te kloppen voor de uplink, voor wat gepubliceerd was. Dus je moest er een beetje een paar kilohertz verschuiven om optimale signalen te krijgen en dat soort dingen. Maar dat is een kwestie van nog eens goed uitzoeken en kalibreren. Voor de duidelijkheid, het gaat om object 63218. 63218, object 2502 Juliet. En dat is dus Tevel 2-3. Nou, de andere satellieten doen het ook, maar die zenden wel alleen telemetrie. En sinds woensdag werkt het dus weer niet meer, maar ongetwijfeld gaan ze binnenkort weer andere Tevel satellieten testen. En die kunnen dan ook weer even 1 of meer dagen gebruikt worden. Verder beginnen wat organisaties zoals AMSAT UK in de gaten te krijgen dat er dus wel een probleem is met de 70 centimeter band die bedreigd wordt door AST Space Mobile. Met allemaal telemetry downlinks in de 34 tot 440 MHz band. En die dreigen daar dus nu officieel toestemming voor te krijgen van de FCC en de VS. Voor de hele constellatie van 248 satellieten. De volgende lancering is in augustus te verwachten. Er waren er dus al eerder 6 gelanceerd. En die zitten dus volop in de 70 centimeter band te zenden. Maar in augustus zouden er weer 6 nieuwe bij komen en daarna dus nog veel meer, tot in totaal 248. Nou, een beetje paniek aan het ontstaan in de amateurwereld. Vooral AMSAT-DL heeft zich daar heel druk over gemaakt. Die is daar bijna dagelijks mee bezig. En nu beginnen eindelijk ook andere organisaties in de gaten te krijgen dat ze ook iets moeten doen. Er wordt overal opgeroepen om alle storingen te melden en flink aan de bel te trekken bij de FCC van jongens, dit gaat helemaal niet goed. Misschien dat het dan toch nog ongedaan gemaakt kan worden, maar dat is maar even afwachten. Er zit ook nog steeds Blue Walker 3, de proto-satelliet voor dit hele gebeuren, die al eerder gelanceerd was. Die had een tijdelijke lancering, ook voor de 70 centimeter band, in de satellietband. Die machtiging is al lang verlopen, maar het blijkt dat die satelliet ook nog steeds die telemetrie blijft uitzenden in de 70 centimeter satellietband. En daar blijkt die gewoon inderdaad storingen te veroorzaken bij de ontvangst van andere satellieten in die band. Dus daar wordt ook nog even opgewezen en ook die storingsmeldingen die moeten natuurlijk doorgegeven worden aan de Amerikaanse overheid zodat ze weten van jongens, dit mag echt niet zo, dit gaat echt fout. Nou, we zullen zien. Verder de amateursatellieten even checken. Oscar 73 doet het redelijk goed met de FM-repeater, oh nee, wat is het, al lineaire. Nou, die doet het in ieder geval, die is bruikbaar. Oscar 7 is weer terug aan het komen. Die was een paar weken heel moeilijk, maar hij begint toch weer grotendeels te werken. En zelfs begint hij op en neer te schakelen tussen mode A en mode B. Wat hij eigenlijk al lang had moeten doen in dit seizoen. Dus nu heb je af en toe een dag mode A en dan weer een dag mode B. Hoewel het niet precies met één dagperiode gaat. Soms is het langer, soms is het korter. Dus het is nog rommelig en hij doet het ook niet altijd. Maar hij werkt wel weer. Goed, Oscar 91 grotendeels operationeel. Oscar 29 opvallend toch nog veel passages gewoon goed bruikbaar. Maar geen enkele garantie. Oscar, of, ja, 86 wel operationeel, maar daar hebben wij niks aan. Space Station, ISS. De APRS apparatuur nu operationeel. Doet het weer zoals altijd bedoeld. Want die was ook een tijdje verkeerd geconfigureerd, maar hij doet het weer. Maar die zal dus in de komende week wel weer tijdelijk uitgeschakeld moeten worden vanwege de slowscan uitzendingen. In de 2 meter band. Nou, en verder de FM repeater crossband van 2 naar 70, die werkt ook helemaal prima. Oscar 97 helemaal operationeel. Oscar 122 ook. Oscar 101 grootste deel van de tijd ook. Oscar 100 helemaal prima in alle modes. RS44 doet het prima. Oscar 124 en 125 ook. En de oude Oscar 50 nog steeds helemaal bruikbaar. En Sonate 2 nog steeds de meeste tijd actief met APRS. Nou, en dan die TVL 2-3, dus tijdelijk, maar die is nu weer alleen telemetrie aan het uitzenden, maar er komen ongetwijfeld nieuwe ontwikkelingen. Dan in het ISS. Ja, we hadden vorige week nog net de koppeling van die Progress ruimtevaartschip gezien. Daar zijn ze natuurlijk inmiddels volop aan het uitpakken en zo. Allemaal prima. En nou komt dus het vertrek van de Axiom 4 bemanning. Die hebben gisteren al een afscheidsfeestje gehouden in het ISS. En die gaan dus morgen middag vertrekken. Als het goed is rond 13:05 onze tijd op 14 juli. En dat is dus allemaal live te volgen via NASA TV of NASA Plus tegenwoordig. Ja, daardoor moet dus ook de amateurapparatuur even uit, maar dat is dan logisch. Verder was nog iets grappigs te zien. Bij die koppeling van de Progress hebben ze bedacht het ISS even in een handiger stand neer te zetten voor die koppeling. Oftewel, ze hebben het hele ruimtestation even 180 graden gedraaid om zijn verticale as. Dus vloog die met zijn staart naar voren in plaats van met zijn neus naar voren. Dus nou, dat doen ze wel vaker, dat is op zich niet vreemd. Alleen ze hebben hem nu nog steeds in die stand hangen. Normalerwijze draaien ze hem na zo'n actie vrij snel terug naar zijn standaardstand. Maar nu vliegt hij nog steeds achterstevoren. Ik denk dat ze dat doen om ook het vertrek van de Axiom 4 op 14 juli makkelijker te maken. Hoewel ik dat niet helemaal snap, want die Axiom 4 die zit voor zover ik weet aan de bovenkant. Aan de zenithkant van de Harmony moet doen. En ja, dan maakt het eigenlijk voor hun niet uit of het station nou vooruit vliegt of achteruit. Ik bedoel, hetzelfde effect als aan de bovenkant zitten. Maar goed, ze hebben blijkbaar bedacht dat dit toch leuker is. Nou, dus dat vertrek zal dan wel bepalend zijn. En dat betekent dat ze hem dus later op maandagavond of in de nacht van maandag op dinsdag weer terug zullen gaan draaien naar de standaardstand. Want dat is wel nodig omdat komende woensdag een baanmanoeuvre moet worden uitgevoerd. Een baanverhoging met de motoren van een Progress ruimtevrachtschip. Dus dan moet die wel degelijk in de normale stand hangen, anders gaat dat niet werken. Dus dat wordt nog even gedoe. Kun je allemaal leuk volgen via de telemetrie-uitzendingen van het ISS. Nou, dus vertrek van de Crew Dragon de 14e om 13:05 als het goed is, dan komen ze naar beneden op de 15e en dan landen ze om 11:30 zo'n beetje op de 15e. En dat is dan in de Stille Oceaan ten westen van Californië. Dus ze doen nou voortaan niet meer een landing bij Florida, maar tegenwoordig bij Californië. Omdat daardoor een trunk, een deel van de Crew Dragon dat afgestoten wordt. En dat daarna dus gewoon passief naar beneden komt. En dat komt dan op een gunstigere plek naar beneden. Dus niet boven land, wat eerst nog wel eens gebeurde. Maar dat kan nou niet meer, dan komt dat dan boven de Stille Oceaan naar beneden en is daar zeker geen probleem mee. Nou, en dan komt dus op de 16e juli de baanverhoging om, als het goed is, 17:07. Onze tijd is ook mooi te volgen via de telemetrie. En dat gaat dan met de motoren van Progress MS-30 voor een Delta V van 1,1 meter per seconde. Gewoon standaard actie. En dan komt later een nieuwe bemanning naar boven met een Crew Dragon op 31 juli. Maar dan zien we dan tegen die tijd wel. Nou, verder lanceringen. De 8e juli weer een Starlink lancering geweest. En op de 13e, vandaag dus vanmorgen, een lancering weer van een Falcon 9. Maar dat was een beetje geheimzinnig. Want ze wilden niet vertellen welke satelliet ze gingen lanceren. Maar via slimme trucs kon men er toch achter komen dat het ging om een grote communicatiesatelliet uit Israël. Dror 1. En die gaat dus nu naar een geostationaire baan. En daarom zit hij nog nu even in een hoge elliptische baan. Dus ja, weer zo'n merkwaardig gebeuren van allemaal geheimzinnig gedoe rond lanceringen. Dat gebeurt steeds vaker. Dat men dus niet bekend wil maken welke satelliet gelanceerd wordt. Of dat er vooral geen foto's mogen verschijnen van een satelliet die gelanceerd wordt en dat soort gekke dingen. Het wordt steeds geheimzinniger, terwijl volgens alle internationale afspraken vast ligt dat alle satellietlanceringen netjes gemeld moeten worden bij de Verenigde Naties. En dat gaat steeds moeizamer de laatste tijd. Maar ja, toch via trucs is er wel achter te komen. Overigens ook hoe satellieten eruit zien, dat wordt ook regelmatig heel erg mooi zichtbaar door de foto's die bijvoorbeeld Maxar-satellieten maken van andere satellieten. En dan niet alleen van het ISS en het Chinese ruimtestation CSS, maar ook allerlei andere satellieten die allemaal heel geheimzinnig zijn. Er worden echt super gedetailleerde foto's van gemaakt door satellieten van Maxar. Met resoluties van minder dan 2 centimeter zelfs. Dus dan kun je nagaan. Satellieten geheim houden, dat gaat je echt niet meer lukken nu. Maar goed, verder op maandag 14 juli weer een lancering vanaf Wallops Flight Facility in Virginia. Met een militaire geheimzinnige lancering. Maar dat is niet naar een baan om de aarde. Maar alleen een boogje naar zo'n beetje de ruimte in. Maar daarna meteen weer terug naar beneden. Ook op maandag 14 juli een lancering vanuit China met een Lange Mars 7. Namelijk van een Chinees ruimtevrachtschip, Changzhou 9. Die gaat dus naar het Chinese ruimtestation. En verder op dinsdag 15 juli een Starlink lancering weer een. Zoals gebruikelijk. Verder ook op dinsdag een volgende poging om de Eris 1 vanuit Australië te lanceren. Hebben ze al een paar keer geprobeerd, maar elke keer op het laatste moment uitgesteld. Maar nu zou het dan toch moeten gaan gebeuren, de eerste testlancering vanuit Australië. Dan op woensdag de 16e, een leuke, dat is weer een project Kuiper lancering. Dus weer zo'n zwerm Kuiper internet satellieten. Maar die wordt gelanceerd met een Falcon 9. dus een raket van de concurrent. Interessant. Nou, en verder. Nog een Starlink lancering op donderdag de 17e. Dat hebben we dan even de lijst voor de komende week. En ja, verdere geheimzinnige lanceringen niet zoveel. Dus als het gaat om bemande vluchten, Axiom 4 terugkeren morgen. En de volgende bemande lancering naar het ISS op de 31ste juli, als alles mee zit. Ja, dat zijn dan even de verhalen van deze week.